Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier.
Dus eigenlijk wat ik denk te hebben als ik in een creatieding zit of in iets waar het avontuur me roept, kijk alleen maar vooruit en niet achteruit. Dus er is geen wat als. Het is een heel klein eilandje, maar er komen mensen vanuit de hele wereld, allemaal creatieven. Het is, je voelt wel, vanuit hier is alles mogelijk. Dat gedachtegoed, dat zijpelt wel door in dat creatieve mensen zich op hun gemak voelen, omdat het een heel vrij eiland is. Je vertelt wel, het wordt een boek bij Asseline, het ligt over de hele wereld, maar het is er nog niet. Dus het is een droom en een verhaal, maar het is mijn droom en verhaal. Alle fotografen die naar Ibiza zijn gekomen om dat met mij te doen, zal ik voor eeuwig dankbaar zijn. Als mensen veel met groei bezig zijn, dat ze minder bezig zijn met oordelen op andere mensen. Wat een hele prettige omgeving is om in te zijn. Je kan gewoon lekker jezelf zijn.
Van jongs af aan wordt ze gedreven door avontuur. Zo verruilde ze in 2012 Amsterdam voor Ibiza. Haar grote passie is het creëren van droomwerelden. Onderliggend altijd haar liefde voor mode en haar hart als kompas. Ze heeft een eigen productiehuis. Is al 20 jaar editor voor bekende modemagazines. Werkt samen met een wereldbekende uitgever voor haar eigen boek over Ibiza. Organiseert moeder-dochter-retreats, runt een B&B met haar man en creëerde onlangs een prachtige riad in Marrakesh. Dream big and make it happen is dus niet voor niets haar levensmotto. Haar naam? Renu Kashyap. Welkom, Renu. We zitten hier in het atelier van Ibiza Campo. Wat vond je van je intro?
Kloppend.
Ja? Je hebt veel gedaan.
Ja,
het was moeilijk om het samen te
pakken. Zo vraagt ook iemand aan me, wat doe je? En dan moet ik daar echt even over nadenken. Omdat ik niet echt een baan heb. Snap je het?
Ja.
Dus dan moet ik ook altijd even nadenken van, oké, wat ga ik vertellen? Zo van, heb je even. Mooi.
Ik kijk uit naar ons gesprek. Want ik ben benieuwd hoe je noem het even cv, komt. Maar voordat we echt beginnen, heb ik altijd wat introvragen om ook wat... Ja, op een makkelijke manier met jou kennis te maken.
Mm-hmm.
Hoe zag je ochtend eruit?
Vanochtend?
Ja.
Ah, grappig. Ik probeer elke dag te sporten.
Mm-hmm.
Of naar yoga te gaan. En die was gecanceld. Maar dat geeft niet. Ik heb wat werk gedaan vanochtend. Dus ik ben wel met mijn man naar de yoga studio. Ga naar de Bikram studio. Thuis gaan, wat werk gedaan.
En als je zegt wat werk gedaan, dan...
Ik heb met mijn partner Ashley gebeld. We hebben samen een production agency, die heet The Island. We vertegenwoordigen een fotograaf, Philip Vogelsang, om pitches te maken voor hem, om naar klanten te sturen. Dus dat hebben we vandaag gedaan. Ja, ik ben mijn man aan het helpen. Hij heeft een retreat voor mannen, Wild Men Retreat. En we zijn bezig om zich voor te bereiden op zijn eerste keer.
Oké, leuk. Bijzonder ook wel, denk ik, voor mannen.
Ja, het is wel, ik bedoel, retreats voor vrouwen worden al jaren gegeven. En ik denk dat voor mannen nu, dat die bezig zijn met bewustzijn en groei, dat het nu een opkomst is. En in Ibiza ligt daar denk ik een hele grote mogelijkheid, alleen het is er nog niet. En zeker in de wintermaanden kun je gebruik maken van de natuur, de stranden, hiken, slapen in de natuur. Loskoppelen van je schermen en je kantoor in Nederland of waar dan ook. Ik denk dat heel mooi is wat hij gaat doen.
Zeker.
Echt gek.
De eerste keer dus.
Eerste keer, maar wel sold out, dus dat is te gek.
Ja.
Ja, spannend. Dus ik geef al retreats voor moeders en dochters.
Mm-hmm.
Dus ik ben hem wel aan het helpen met het opzetten ervan. Maar hij gaat het natuurlijk zelf doen straks.
Ja, er is al veel gebeurd deze ochtend.
Ja.
Productieve ochtend. Maar je favoriete persoon?
Oh, wat een leuke vraag. Dat is wel heel moeilijk.
Ik wil mensen niet verplichten om...
Ja, maar je hebt twee kinderen.
Ja.
En dan heb je nog wel een hele leuke man. Jeetje. Nou, maar ik kom dan wel toch heel snel mijn gezin uit. Laat ik Bas uitkiezen. Omdat ik mijn kinderen natuurlijk... Dat is mijn bloed. Dat is heel vanzelfsprekend. En Bas en ik zijn bijna 30 jaar samen. Ja, ik denk dat wij gewoon wel het leven samen gaan doen. Dus dat is heel bijzonder. Ik kies echt voor hem.
Ja.
Snap je?
En veel meegemaakt al samen.
Heel veel. Wat ons ergens bindt, is ons verlangen naar avontuur. Dus... Toen ik tegen hem zei van laten we naar Ibiza gaan, bijvoorbeeld. Zei hij van leuk, let's do it. Zonder dat daar allemaal ideeën, we hoeven daar niet over te slapen, zeg maar. Waardoor je ook na zoveel jaar nog in een bepaald soort van avontuur samen zit.
Ja.
En daarnaast dat we allebei bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling.
Ja, je raakt elkaar op veel vlakken.
Ja, en het wordt eigenlijk alleen maar beter. Want als je met groei bezig bent, dan word je op een gegeven moment bewust van wat je van jezelf projecteert op een ander. En ik denk dat Bas en ik elkaar ook zien als, dat klinkt natuurlijk best een zweverig woord, maar as each other's teachers. Ik denk dat we elkaar hebben uitgekozen juist om van te leren. Dus de momenten waar een ander misschien denkt van bye, ik stap eruit. Denken wij van nee, dit is juist het moment waar die groei zit. Er doorheen gaan. Ja.
Wat is het laatste wat je hebt gedaan wat je echt spannend vond?
Nou, ik ben een heel, hoe moet ik het zeggen, positief optimistisch persoon. Dus ik kan gezonde spanning voelen. Maar angstige spanning, die voel ik wat minder. Waardoor ik ook dingen kan doen die me wat meer onbekend zijn. Waar een ander zegt van nee, dat moet je niet doen. Dat ik denk van, ga ik wel doen.
Ja.
Weet je? Dus spannend. Moet ik even over nadenken.
Mag. Maar angstige spanning voel je minder. Heb je dat altijd al gehad? Of?
Ja, ik voel geen... Je
bent geboren met gewoon minder angstige spanning.
Ja, ik denk dat ik een soort van gezonde dosis zelfvertrouwen heb gehad, altijd. Waardoor ik kon vertrouwen op mezelf.
En daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Maar ja, je koopt een Riad in Marrakesh.
Ja.
Maar dat heb je geen enkel moment spannend gevonden dan?
Nee, nul. En dan, along the way spreek ik met mensen over. En ik merk dat de ideeën die ik soms heb, zoals ik wil gaan een boek maken over Ibiza, of ik ga naar Ibiza, of dat ik soms dan al bij de helft van het idee word onderbroken, omdat dan mensen zeggen, oh nee, dat moet je niet doen.
Ja.
En dan denk ik, waarom ook weer niet? Maar dat is eigenlijk een stukje angst van hun die zij voelen. En dan met de beste intenties, omdat ze natuurlijk om me geven of me willen behoeden voor iets, dat dan toch een klein stukje op mij projecteren. Goed bedoeld, wat ik alleen maar heel lief vind. Alleen, ik heb dan zoiets van, nee, ik ga het juist doen of zo dan.
Ja.
Niet om het te bewijzen, maar met een echt vol geloof dat het wel gaat lukken.
Ik denk dat dat belangrijk is om te hebben.
Ja, het is meer van de vraag aan hun van waarom niet. Nou, dan noemen ze allemaal redenen op, bijvoorbeeld Arabisch land, je kent er niemand. Wat als je het gekocht hebt en je kan het nooit meer verkopen. En allemaal regeltjes. En toen dacht ik bij mezelf van worst case, wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou er fout kunnen gaan? Wat er fout kan gaan, is dat je geld kwijtraakt.
Ja.
Maar ik heb nul attachment aan geld. Ik voel daar geen angst over om het kwijt te raken. Dus dat is al een enorme bevrijding.
Ja.
Waardoor je heel vrij dat kunt gaan doen.
Mooi antwoord. Ja, dit was de intro.
Okay.
Dus dan hebben we iets beter kennis gemaakt met jou. Wat fijn is, denk ik, voordat we echt aan het gesprek beginnen. Want we gaan het vooral hebben over jouw passie. En hoe je die passie gebruikt als kompas in je leven.
Mm-hmm.
Weet jij nog het moment dat je passie ontdekte?
Ik denk dat ik altijd heb geweten dat ik in de mode wilde werken. Van kleins af aan, heel duidelijk. En ik denk dat ik daar altijd al een hele duidelijke passie voor heb gehad. Vanaf klein meisje al. Ja, dus natuurlijk elk meisje speelt met poppen en Barbies en jurkjes. Maar ik had daar wel een hele soort van grote interesse voor in ieder geval.
Dus mode stond altijd wel centraal. En nog steeds, geloof ik.
Nog steeds, ja. Ik heb wel minder, ik hecht minder waarde aan spullen. Ik waardeer het meer om de creatie en de design en wat ik mooi vind, zonder dat ik heel veel wil hebben.
En is dat van begin af aan zo geweest? Of is dat juist...
Nou ja, ik bedoel, ik heb een periode gehad dat ik heel veel verzamelde. Nu voelt het meer less is more. Dus dat ik wil investeren in mooie stuks voor een leven lang, in plaats van kopen.
Want daar begon het mee, dat je dus besefte van, nou ja, mode is echt iets waar ik meer mee wil gaan doen. Wat was de volgende stap?
Ik ben naar Charles Montagne gegaan. Die heette toen nog Charles Montagne, lang geleden. Het heet nu het Amfi.
Dat is opleiding.
Opleiding, ja. Ik heb 4 jaar in Amsterdam. Echt in de jaren 90 heb ik daar mogen studeren. En ja, zonder te veel over de opleiding zelf te zeggen. Ik vond het te gek. Het was wel heel intens. Het is een beetje alsof je naar de balletacademie gaat, waar ze je proberen te harden door je af te breken. Maar ergens vond ik dat, ik bedoel, heel veel tranen gelaten. Nachten doorgewerkt.
Hoe oud ben je toen? Tijdens die opleiding?
20.
En dan praat 19. Je al over afbreken.
Nee, ja, dat was hun tactiek. En daar stond die school ook wel onbekend. Over de jaren heen werd het allemaal mensen vanaf gestuurd. Dus je bleef van de 300 in het begin met 11 over of zo. Nou, dat, ik weet niet, ik heb altijd daar dat wel te gek gevonden. Hoe zwaar het ook was. En ik denk niet dat dat niet de manier is om mensen klaar te stomen voor de industrie. Het heeft me misschien nu wel een soort van elephant skin gegeven. Maar het is niet mijn manier om te onderwijzen.
Maar er zijn wel dingen die je nu nog steeds gebruikt? Of...
Ik denk dat het me wel een fundament heeft gegeven. Een soort van survival of the fittest. Ik geef niet op. In general wil ik dat ook aan mijn kinderen meegeven. Als je ergens aan begint, weet je, zet door. Ook als het moeilijk is, ga er doorheen.
Ja.
Dus dat heb ik er misschien aan overgehouden. En,
Dan heb je 4 jaar studie. En dan begint, noem het even, de carrière.
Ja.
En wat was jouw eerste stap? Ben je gelijk gaan ondernemen eigenlijk?
Nee, het is allemaal heel snel gegaan. Want ik ben als designer afgestudeerd. Maar toen mocht ik met een stylist ben ik een keer meegelopen als assistent voor een fotoshoot. En toen had ik gelijk zoiets van, wauw, dit vind ik helemaal te gek. Een collectie ben je een half jaar bezig. En dit was sneller. Er zat meer snelheid in wat me aantrok. En toen mocht ik voor een tijdschrift, de Star Style, die zat bij de Telegraaf, werd ik gevraagd om een shoot te doen, heel snel, terwijl ik eigenlijk heel weinig ervaring had. En na die shoot ben ik gevraagd als fashion director. Heel ongebruikelijk. Ik kwam echt net van de academie. Ja. Dus toen heb ik daar 3 jaar ben ik daar fashion director geweest. In een hele voortvarende economische tijd. Het kon toen niet op.
Ja.
Wat ik toen heb meegemaakt voor zo'n jonge leeftijd, dat was echt waanzinnig.
Ja.
Ja.
Ja, want dus toen begon het reizen. En,
Ja, maar ook eigenlijk dat je al leiding kan nemen over een team. Zonder dat je dat eigenlijk hebt geleerd om te doen. Dat je het gaandeweg leert. En de kans krijgt om dat te doen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen.
Ja.
En daarnaast freelanced ik wel als stylist. Het was niet een vaste 9-to-5, 5 dagen in de week. Ik kon daarnaast wel nog andere dingen doen. Dus dat was wel te gek. Ja. Dat je meer vrijheid hebt. Maar echt ondernemen is het nog niet. Je bent meer een freelancer, zeg maar.
Beetje ontdekken.
Ja, leren.
Ja.
Ja.
Hoe lang woon je nu in Ibiza?
13 jaar.
13 jaar. Dus 13 jaar geleden inderdaad hier naartoe vertrokken. En in die periode in Nederland. Daarvoor was het de fashionwereld vooral waarin je actief was.
Klopt, 100%. Heel ander leven, heel snel leven. Met veel reizen, veel events, ook na werk. Sky was zo'n 2 jaar oud, mijn dochter, eerste kindje.
En toen je naar Ibiza ging, bedoel je?
Toen ik naar Ibiza ging, ja. En ik werkte toen als fashion director voor een ander tijdschrift. Dat heette Jackie Magazine. Daar had ik 4 jaar gewerkt. En daar op een gegeven moment liep het daar niet zo lekker op de redactie. En toen had ik zoiets van, laten we sabbatical nemen. Ik heb toen gevraagd of ik 2 maanden sabbatical mocht. Die heb ik gekregen. Nou, Bas is DJ, dus die kon sowieso gaan. En uiteindelijk hebben we dat verlengd en zijn we 7 maanden op Ibiza geweest. Heb ik ontslag genomen. En zijn we een paar maanden later teruggegaan. Het voelde heel erg organisch. Alsof het eiland ons terugriep. Was een meest logische stap om te doen. Dus eigenlijk wat ik denk te hebben als ik in een creatieding zit of in iets waar het avontuur me roept, kijk alleen maar vooruit en niet achteruit. Dus er is geen wat als. Het is heel bevrijdend. Nee, je kijkt gewoon van wat het... Ja,
die kant op en dan is eigenlijk een andere optie.
Er is geen andere optie. Daar staan we gewoon helemaal niet bij stil.
Maar wat was de aanleiding van de sabbatical?
Ik denk dat ik ook wel behoefte had om meer stil te staan. Ik was echt wel werkverslaafd, denk ik. Ik wist soms niet eens hoe ik thuis kwam. Dat ik zo aanstond en dat ook niet echt uit kon zetten. En ook voelde dat ik, als ik tijd had met mijn dochter, dat ik niet in het moment kon zijn. En ik verlangde daarnaar.
Heeft het krijgen van een kind daar ook een rol in gespeeld?
100%. Nee, mijn dochter had er absoluut mee te maken. Ja, we waren ook wel klaar voor om onszelf niet meer op de eerste plek te zetten, denk ik. Om een ander soort leven.
Dat zeg je mooi.
Ja.
Dat is vaak wat gebeurt als je kinderen krijgt.
Ik hoor ook van sommigen die vinden dat eng. Want die denken, ik wil mezelf nog steeds wel op dezelfde... Want dat is wat ik ken. Maar jij weet ook, als je eenmaal kinderen hebt, dan doe je dat met heel veel liefde en doe je dat heel graag voor ze.
Ja.
En ook voor jezelf natuurlijk, want je krijgt er heel veel plezier uit.
Absoluut.
Ja.
Oké, dus toen zijn jullie met z'n drietjes naar Ibiza gegaan voor de sabbatical.
Ja.
Met het idee om hier 2 maanden te blijven. En dat werden 7 maanden.
Ja.
Wat gebeurde er in die periode?
Nee, dat was gelukzalig. Ik bedoel, het is paradise natuurlijk hier. En we hadden een tijdelijk huis, een rood huis op de berg bij Calle Carbo. Mm-hmm. Dus we hadden uitzicht op een Svedra. En we liepen met een touw via stenen zo naar het strand toe. Een droom. Dat hadden we voor een paar maanden, konden we het verlengen. En daarna zijn we nog naar een ander huis gegaan. We konden delen met vrienden uit Nederland die zoiets hadden van, we gaan het avontuur met jullie aan. Ik kwam al mijn vrienden langs. Nou, het was gewoon eigenlijk geen realiteit toen. Maar toch, ja, Bas kreeg hier een boeking, hier en daar een boeking als DJ. Ik had een stylingklusje hier en daar. En toen hadden we zoiets van, wacht even, wij kunnen hier gewoon werken.
Dat was niet eens de intentie dan, dat ontstond gewoon. Dat
was niet de intentie, nee. Nee, we wilden gewoon heel even een break van alles. Maar ja, als je dan merkt dat Ibiza een plek is waar je ten eerste heel erg met open armen wordt ontvangen. Je voelt je heel welkom. En nou, als het dan ook best wel redelijk makkelijk gaat dat je aan het werk kunt. Toen kwamen we in november terug. Het is een hele gure herfst. En toen had ik echt buikpijn van de heimwee. Van, we moeten terug. Ja, zonder een angst over, gaat dat wel goed?
Ja.
Ga gewoon.
En het ondernemen is dan, als ik het zo goed hoor, organisch ontstaan bij jou.
Ja, het is ook een beetje wie we zijn, denk ik. Bas is altijd DJ geweest. Ik ben altijd, dat is, ja, het is niet echt een baan alleen, zeg maar. Het is een verlengstuk van wie je bent.
Hetgeen wat je doet vanuit jou
als persoon.
Het voelt
bijna nog niet eens als werk, weet je wel.
Dat is het belangrijkste,
ja,
denk ik.
Ja, waardoor het, denk ik, op een of andere manier op je afkomt. Organisch.
Organisch, ja. Mooi.
Ja.
Ja, je vertelt denk ik een heel romantisch beeld net. Maar het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat daar de nodige obstakels in zaten. Of uitdagingen of moeilijke momenten. Zijn er momenten bijvoorbeeld die je herinnert waarbij je nu denkt, ja, toen heb ik die keuze gemaakt en dat heeft me dit gebracht?
Nou ja, ons huis. Toen zijn we huis gaan kijken. En toen hebben we het huis gevonden waar we nu wonen, met 7 kamers. En dat is eigenlijk nu wel een soort van, dat we die keuze hebben gemaakt in plaats van te kiezen voor een klein huisje alleen voor ons, maar een huis om te delen met anderen.
Ja.
Waar ik ook mijn retreats geef, moeder en dochter retreats en Bas wellicht later ook zijn retreats. Heeft ons wel heel veel gegeven, heeft heel veel mensen bij elkaar gebracht.
Ja, ja. Je zegt eigenlijk, we kozen er juist voor om het al te delen. Ik hoor het zeg maar zo, dat je er dus voor kiest om misschien al groter te denken. Van nou ja, we willen niet alleen een huis om te wonen, maar misschien gaan we wel meer dingen met dat huis doen.
100%.
Ja.
En ik heb heel veel vragen van mensen gehad van, ik kan me niet voorstellen dat ik een huis zou hebben, dat ik zou delen met andere mensen. Gezien je privacy. Nou, dat hebben wij in die tijd, vonden we dat niet moeilijk om op te geven, zeg maar. Omdat we wisten dat we iets aan het opbouwen waren. Ook de angst niet.
Was het ook vanuit financieel oogpunt?
Ja, maar ook het avontuur om een B&B te beginnen. De romantiek daarvan. Ja, ik denk dat er later extra mogelijk, want ik had toen nog geen retreats. Dus ik had dat nog niet bedacht toen. Maar het idee van een bed and breakfast of een huis met kamers delen, dat trok ons aan.
Ja.
Maar ja, ik heb daar niet, want het is, ja, zeker als je hier aankomt, is het best wel een pittige huur, zeg maar. Die je ook per jaar moet betalen. Maar ik heb er niet van wakker gelegen. Van wat als het niet lukt. Weet je wel? Gewoon in het vertrouwen blijven zitten dat het lukt. Ja, en dan lukt het ook gewoon.
Knap.
Ja.
Want nou ja, dan hebben we dat punt. Jullie vertrekken naar Ibiza. Ja. Jullie vinden dat huis. Richten bed and breakfast op.
Ja, zo is het begonnen.
Ja. Hoe kan ik dat zien, dat begin, zeg maar? Bedenk je dan ook gelijk een concept of hoe krijg je de eerste mensen in je B&B?
Nou ja, je begint. Kijk, het huis is met ons meegegroeid nu. We willen eigenlijk nu alleen maar gasten die het zich ook kunnen veroorloven om 2 keer per dag uit eten te gaan. Dus ontbijt inclusief. Maar dat ze niet in en om het huis blijven. In het begin was de prijs lager, was het huis minder luxe. Meer op zijn Spaans, zeg maar, de inrichting. En elke kamer had een plank in de ijskast. En die konden de hele dag samen koken en picknicken bij het. Nou, daar zou ik nu niet aan moeten denken meer. Daar zijn we echt voorbij.
Ja.
Omdat je op een gegeven moment wel meer behoefte hebt aan je eigen privacy. Dus we hebben dat nu meer afgeschermd, zeg maar.
Het concept is gegooid ook.
Ja, ja, meer ook met onze leeftijd en onze wensen en behoeftes. En ook met de investeringen die we hebben gemaakt in het huis.
Is het de basis te noemen van hetgeen wat je doet? Ik heb natuurlijk onlangs jouw pop-up gezien met vintage kleding. Maar die laat je ook weer terugkomen in jullie B&B. Retreats, noem je net, die terugkomen in B&B. Het lijkt alsof veel daaromheen is gebouwd.
Nou, leuke vraag. Ik denk over het algemeen dat Bas en ik samen wel mensen samenbrengen. Dat is iets waar we plezier uit halen. Door events te organiseren of dingen te initiëren. Dat we dat leuk vinden om te doen. En op een gegeven moment komen er gewoon dingen bij elkaar. Weet je, bijvoorbeeld de Riad in Marrakesh. Daar zou ik een moeder- en dochterretreat kunnen doen. Of daar zou ik een fotoshoot kunnen doen voor de island. En dat cruise fotografie teams daar verblijven. Dus ja, ik heb veel dingen die ik leuk vind, maar die kruisen elkaar wel.
Ja, want je grootste passie, het creëren van droomwerelden, vond ik een hele mooie omschrijving. Maar ook een omschrijving die natuurlijk heel breed getrokken kan worden. Maar nu we in gesprek zijn, wordt het me wel meer duidelijk ook wat daar precies achter zit.
Ja, het is denk ik voor mij een droomwereld is denk ik, dat kan dus bijvoorbeeld een Riad zijn of het kan een retreat zijn of een fotoshoot of foto's voor een boek of wat dan ook. Maar dat waar ik plezier uit haal is om iets te creëren waar mensen heel gelukkig van worden. Als een soort warme deken die je om je heen kan slaan. En daarmee gezegd denk ik een droomwereld, iets om van te dromen.
Ja.
Snap je? Dus toen ik het boek over Ibiza maakte, toen visualiseerde ik iemand in New York of in een stad die een banker of zo, iemand die eigenlijk niet meer blij was met zijn werk. En dacht, na het lezen van of bekijken van mijn boek, want het is niet echt een leesboek, maar meer een fotografieboek, van ik stop ermee, ik ga surfschool beginnen in Costa Rica.
Ja.
En ik ga gewoon iets doen waar ik gewoon heel erg gepassioneerd over ben en heel gelukkig van word. En ik denk dat dat onderliggend een rode draad of drijver is van de dingen die ik doe, dat daar hopelijk een bepaalde aspiratie in zit.
Je hebt veel mooie dingen gedaan. De mensen die jou niet kennen, die zouden het misschien ook kunnen zien als allemaal verschillende dingen. Van wat doe je nu precies?
100%, dat hoor ik ook van, oh nee, niet nog een idee. Van, gaat ze weer.
Maar ik ben wel benieuwd hoe je jezelf zou omschrijven. Als je jezelf een omschrijving zou geven.
Ja, het is een beetje, dat klinkt, ik vind het lastiger om over mezelf te zeggen. Maar het is, als ik bijvoorbeeld in eerdere interviews, er staat er bijvoorbeeld creatieve alleskunner. Dat ga ik niet over mezelf zeggen. Maar dat is hoe zij het omschrijven. Omdat ik 100% zeker weet dat ik creatief ben. Dat zou ik over mezelf wel kunnen zeggen. Maar ik denk dat ik iets misschien heb wat veel creatieven misschien minder hebben. En dat is niet dat ik super zakelijk ben. Maar dat ik los van het creatieve aspect wel een soort overzicht heb in hoe je van een idee een bedrijf kan maken.
Dat is interessant.
Ja, want vaak blijft het bij het creatieve deel. Veel creatieve of creatives die zijn goed in het creëren, maar het in de praktijk brengen van het succesvol maken van iets, vinden ze dat lastiger. Zijn ze meer op zichzelf? Of dat is wat ik hoor van creatieven om mij heen.
Ja.
Los van dat ik geen beren op de weg zie en gewoon vooruit en let go, dat een stukje is. Plus dat ik ergens toch een soort zakelijk inzicht heb zonder dat ik super zakelijk ben. Want het zo
Ik snap wat je zegt. Je ziet het verdienmodel erin. Of tenminste, ziet of er een potentieel verdienmodel
is. Ik denk dat ik een opportunity zie. Maar vooralsnog ben ik niet money driven. Ik heb nog nooit iets opgezet vanwege als geld als hoofdreden. Want ik denk dat het dan niet lukt. Het kan wel lukken. Maar
de vraag is of het dan houdbaar is, denk ik.
Ja, maar ten eerste zal er dan altijd de vraag blijven, gaat het wel goed? Ben je daarmee bezig? Ga je minder in de creatie zitten?
Hoe bepaal jij, want aan ideeën heb je geen tekort, denk ik. Van een idee een concept maken is voor jou denk ik ook geen probleem. Maar hoe bepaal je dan of dat verdienmodel erin zit?
Nou kijk, het boek wat ik heb gemaakt over Ibiza, dat was het eerste uit de serie. Er was nog niks. Daar is geen idee over wat het gaat opbrengen. Want ik heb destijds wel eens gevraagd aan mijn uitgever van hoeveel boeken verkopen die normaal gesproken. Maar ik heb het niet gemaakt om geld te verdienen. Alleen ik heb wel ergens, denk ik, oog voor, laat ik het anders zeggen. Ik zet iets op vanuit mezelf. En niet vanuit de gedachte wat zal een ander ervan vinden en wat zal het opleveren. Het is meer van
Dus misschien gaat er aan vooraf een keuze waarbij je zegt, oké, dit past bij mij of dit past niet bij mij.
Ja, maar meer gewoon echt uit het hart gedreven.
Ja.
Snap je? Dus, en ik denk dat als ik bijvoorbeeld als ik een keuken zou ontwerpen voor een merk.
Ja.
En gewoon denk, hoe zou ik hem voor mezelf ontwerpen? Dat is eigenlijk een beetje hoe het loopt. Want als ik het mooi zal vinden, zullen anderen het ook mooi vinden.
Ja.
meer op dat vertrouwen in plaats van te berekend wat een ander ervan zou vinden en of het wel gaat werken of niet gaat werken. Daar ben ik dan denk ik wel minder mee bezig.
Mm-hmm.
Minder berekend mee bezig.
Ja. Ja, dat boek haalde je al als voorbeeld aan. Ik denk dat het ook wel een hele leuke is. Want als je het resultaat ziet, denk je, oh, prachtig boek. Dit wil ik ook. En misschien het maken daarvan zijn er genoeg mensen die het kunnen. Alleen de stap, ja, hoe krijg je het bij een uitgever in New York?
Ja, dat is echt een fantastisch mooi verhaal. Ik kan haast niet meer anders dan niet geloven in de kracht van manifestatie. Omdat er dingen zijn gebeurd waar ik gewoon niet alleen zelf invloed op heb gehad. Dat geloof ik gewoon niet. Kan niet. Ik heb als een van de eerste wilde Guy Laliberté portretteren. Ik weet niet of je hem kent, maar hij is de oprichter van Cirque du Soleil. Een enorm inspirerende man. Hij heeft een hele grote kunstcollectie. Een moderne kunstcollectie. Is een voormalige huis. Dicht bij Callecomte. En ik had zoiets van dat huis en die tuin en de kunst. En hij ook als persoon. Ik vind gewoon dat hij een... iemand is die ik graag wil portretteren. En toen heb ik via een vriendin zijn e-mail gekregen. Twee weken later kreeg ik een e-mail terug van zijn vice president uit Canada. En die zei van, Guy is heel erg privé. Die wil eigenlijk liever niet in de pers of op de foto, maar hij houdt heel erg van Ibiza en hij wil je graag supporten. Dus dan wil ik als eerste vragen, wie is je uitgever? En toen zei ik van, ik heb nog geen uitgever, maar opeens staat Azulien. Dat heb ik altijd zo gevoeld. Ik wil het gewoon bij Azulien uitgeven. Wat best wel een ambitieus idee is. Omdat Azulien een van de grootste uitgevers is voor koffietafelboeken. Op dat gebied van mode en kunst en reizen. Ik had zoiets van, nee, dat gaat hem gewoon worden. Toen zei zij, Guy heeft een boek gemaakt. Dat heet Gaia. Uitgegeven bij Azulien. Dus toen zei ze van, hij heeft Martin Azulien gevraagd om jou terug te mailen. Toen had ik een maand later een boekcontract.
Bijzonder.
Ik kon er helemaal niet meer slapen.
Ja, dat snap ik.
Het was zo ontzettend exciting, die hele periode. Dat ik dacht van, Ibiza is zo powerful. Ik geloof gewoon echt ik daarin geholpen ben.
Maar de dingen vallen, het lijkt wel alsof ze de dingen samenkomen. Want ik denk inderdaad dat er ook nog een deel is wat je manifesteren zou kunnen noemen. Maar
Je
kan ook niet zeggen dat jij zelf geen aandeel hebt gehad. Nee, want je hebt het toch op je lijst gezet. Je hebt... Veel mensen zullen misschien zeggen, ik ga hem niet benaderen.
Nee, want die zijn dan
misschien... Maar jij hebt hem wel benaderd.
Nee, dat kijk, als ik iets heb bedacht, zet ik echt mijn tanden erin.
Ja.
Dit gaat gewoon lukken. En dat heb ik met het boek, heb ik echt, wat dat betreft, heb ik het zo binnen mijn bereik. Want niemand kende mij. Dus ik ben niet een hele bekende fotograaf die een boek gaat maken. Want er gaan heel veel deuren voor je open. En er was geen geld. Ik kreeg een klein bedrag van Azulien om het boek te maken. Dus ik heb in 3 jaar tijd heb ik alles gegeven wat ik had om het zo goed mogelijk te doen binnen mijn bereik. Dus ik heb zelfs Mario Testino een mail gestuurd, omdat ik wist dat hij hier vaak kwam. Pieter Lindbergh leefde toen nog, die had een huis hier. Dat zijn de grootste fotografen ter aarde. Maar ik dacht, I'll just give it a shot.
Ja,
gaan proberen. En zo had ik een hele lijst. En toen heb ik het met hele fantastische fotografen alsnog mogen maken die toch... Ja, want kijk, je vertelt wel, het wordt een boek bij Azulien en het ligt over de hele wereld. Maar het is er nog niet. Dus het is een droom en een verhaal. Maar het is mijn droom en verhaal. Alle fotografen die naar Ibiza zijn gekomen om dat met mij te doen, zal ik voor eeuwig dankbaar zijn. Dat zij mij daarin hebben geloofd.
Ja, praktische vraag weer.
Ja.
Maar daar ben ik zelf ook nieuwsgierig naar. Want dan haal je dus zo'n uitgever binnen. Ik hoorde je net zeggen, dan krijg je een budget. En ze zeggen van, nou ja, ga maar aan de slag, maak maar een boek. Dus zo werkt dat.
Zo werkte het toen. Ik weet niet of je nu nog geld krijgt. Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden dat ik hem heb gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel foto's kunnen maken met hulp van mensen die bereid waren om dat op vrijwillig basis te doen.
Ja.
Alle fotografen heb ik ingevlogen. Dus daar gaat je geld meestal aan op. Ik heb voor mijn boeklancering Franse Vogue, Nederlandse Vogue, Britse Vogue heb ik ook laten invliegen. Dus ja, meeste... Geld ging op aan tickets. Ja. En dan de rest produceerde ik hier dan. Weet je, bijvoorbeeld een shoot op een boot. Nou, normaal kost een boot geld. Maar dan zijn ze bereid om je te helpen. Dus dat is wel de Ibiza community, ben ik wel van bewust.
Netwerk speelt een belangrijke rol, als ik het zo hoor. Want je noemt Nederlandse Vogue, Franse Vogue, laat ik invliegen.
Ja.
Die had je al in je netwerk? Of is dat omdat je met die uitgever werkt dat zij zeggen, nou dan... Komen wij ook?
Nou, de Frans vak had ik geen contact mee. Alleen dit boek stond in zoveel bladen. Door Azulien. Een ontzettende krachtige motor die een distributiekanalen heeft. En dat had mij alleen nooit gelukt. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor.
10 jaar geleden zeg je. Ik kan me voorstellen dat daar een hoop uit voortvloeit weer als je zo'n boek uitgeeft.
Ja, het is onwerkelijk, want hij ligt over de hele wereld. Echt heel gek. Ik heb het best wel zo in mijn eigen bubbel gemaakt en op dit eiland. En dan op een gegeven moment ging ik naar Londen. Dan zie je hem ineens in Londen liggen, zie je hem daar liggen.
Dan ben je trots.
Ja, ik ben wel, ja. Ik mag het best, dat mag ik best zeggen.
Ja.
Dus het is bescheidenheid dat je denkt van, mag het? Nee, maar dat is...
Nou, ik wilde je vragen op welke creatie ben je het meest trots, maar...
Ja, maar het is ook een stukje zelfliefde om wel trots te mogen zijn. In plaats van dat je, weet je wel, want dat ben ik dan geneigd om te zeggen van... Nee. Maar nee, ja, daar ben ik wel trots op. Ik ben trots op dat we nu samen, mijn partner Ashley en ik, een boek aan het maken zijn. Maar is misschien nog een beetje geheim. Vind je dat geheim?
Misschien een kleine sneak.
We zijn met Lachlan Bailey, een van de iconische modefotograaf van dit moment. Een van mijn lievelingsfotografen, altijd al geweest. Zijn shoots die tijdloos zijn, iconisch zijn. Hij is een boek aan het maken over Ibiza en die zijn wij met hem aan het maken. Als je denkt, heel klein met z'n drieën. Ja, dat voelt voor mij wel on-Nederlands. Eigenlijk voelt het alsof al het werk wat ik de afgelopen 23 jaar heb gedaan, alsof het samenkomt. Dus daar ben ik wel heel trots op.
Mooi.
En ook heel dankbaar dat we het mogen doen. Het is echt een feestje om op die manier de essence van modefotografie, om dat te mogen doen en meemaken. In plaats van dat je met een heel team en dat je catalogus aan het schieten bent. Ja. Weet je wel, dit is heel vrij met de natuur, het eiland, onze kennis van het eiland. Dus daar ben ik trots op. En de Riad ben ik ook heel trots op eigenlijk.
De tijd gaat snel.
Ja.
Ik heb nog veel vragen die ik je zou willen stellen. Je hebt ook veel leuke dingen gedaan. Wat heeft het eilandje gebracht? Je bent hier 13 jaar geleden naartoe gegaan. Als je die periode zou samenpakken, wat heeft het je gebracht op ondernemersvlak?
Wat ik je net ook al zei, met dat er heel veel mogelijk is op Ibiza. Ik bedoel, hoeveel te gekke grafisch vormgevers heb je hier? Ik ken er eigenlijk geen één. Weet je? Dus je doet snel beroep toch op Amsterdam of Londen. Dus als je goed bent in iets en een drive hebt, een Nederlandse werkmentaliteit, kan je er hoogstwaarschijnlijk, ben je hier de beste. Kan je wel je living hier maken in plaats van dat je in een stad terechtkomt waar je iets aan het doen bent in een verzadigde markt. Dus dat is één.
De markt is minder verzadigd.
Minder verzadigd. Je kan van alles opzetten hier. Nou, het is echt een community. Daar voel ik me prettig bij. Hè, waar mensen elkaar helpen.
Zit dat bijvoorbeeld in dat netwerken wat je in het begin van het gesprek al aangaf? Van, nee.
Het is gewoon, mensen willen elkaar gewoon graag helpen. Weet je wel, dus dat heeft Ibiza me wel gebracht. Van je komt in een warm bad terecht, waarin het niet moeilijk is om een bestaan op te richten, omdat iedereen je wil helpen.
Ja.
Van ik ken die, je moet met die praten.
Is
het
anders dan in steden?
100%.
Dus is het daar een beetje verdwenen? Of
en toch meer ellebogen. Ik bedoel, in de stad is het toch meer ieder op zich, omdat de markt meer verzadigd is. Hoe ik het ervaar is dat je hier voel ik meer vrijheid om iets nieuws te gaan beginnen. Met meer support. Ik voel ook, kijk als wij een lunch geven of als je nou wordt uitgenodigd voor lunch, dan zit een hele tafel vol met mensen die allemaal uit een ander land komen. Dus de wereld ligt ergens, het is een heel klein eilandje, maar er komen mensen vanuit de hele wereld, allemaal creatieven. Het is, je voelt wel van... Vanuit hier is alles mogelijk.
Het is een creatief eiland, hè?
Heel creatief eiland. Ja, en vanuit de jaren 60 kwamen hier natuurlijk altijd al hippies. En niet dat hier alleen maar hippies lopen, maar dat gedachtegoed, dat zijpelt wel door. In dat creatieve mensen zich hier zich op hun gemak voelen, omdat het een heel vrij eiland is. Er zijn weinig oordelen. Het is natuurlijk ook een heel spiritueel eiland. Wat betekent dat als mensen veel met groei bezig zijn, dat ze minder bezig zijn met oordelen op andere mensen. Wat een hele prettige omgeving is om in te zijn. Omdat, ja, je kan gewoon lekker jezelf zijn. Zonder dat daar te veel van wordt gevonden door anderen.
Ja.
En ik denk dat die in die vrijheid, wat Ibiza mij heeft gebracht, ja, kunnen we gewoon heel erg vrij zijn, vrij leven. Wat ik ook denk voor onze kinderen, die spreken vier talen, vier, vijf talen. De wereld ligt aan je voeten. En daar ben ik heel dankbaar om, dat ik hun dat heb kunnen bieden. Of kan bieden straks. Als ze uit gaan vliegen, dan hebben ze vrienden die gaan studeren of werken of waar dan ook, over de hele wereld. Hoe fantastisch is dat? Ja. Dus daar ben ik me wel van bewust.
En ja, Riad in Marrakesh. Ik probeer dat altijd te ontdekken bij mensen. Van, hoe krijg je de dingen voor elkaar? Voor mijn gevoel heb jij Is dat wel een bepaalde kracht van je? Om je netwerk gewoon met respect op de juiste manier in te zetten. Mm-hmm. Maar ook je doorzettingsvermogen. Alleen dan komt het moment dat je dus, je vertelde het al, met Bas om tafel zit en zegt, hey, zullen we naar Marrakesh gaan?
Ja.
We kopen daar een riad en we gaan er iets van maken.
Ja, we hadden ons huis verkocht in Amsterdam, in de Pijp. Want we wisten wel dat we niet meer naar Amsterdam wilden. Ja, en dan moet je toch een bestemming vinden voor wat het huis heeft opgeleverd. En ik kende iemand die ook een riad in Marrakesh had. En daar kwam ik al jaren. En toen had ik al zoiets van, jeetje, wat een droom. En met het bedrag wat we hadden, konden we in Ibiza. Ibiza is nu niet realistisch voor ons om hier te kopen. Of in ieder geval niet zoals we dat in Marrakesh konden. En toen zijn we gewoon gegaan. En eigenlijk heb ik dat zonder netwerk gedaan. Ik heb wel, dat is wel heel mooi, het is wel leuk om mijn zus er even in te vermelden. We waren aan het werk met een makelaar, een Engelse makelaar, voor COVID nog. En hij zei altijd, je moet gewoon komen en dan gaan we riads bekijken. Maar toen kwamen en toen had hij niks om te laten zien. Ik zei, Bas, van wacht even, ik heb ooit op een villafeest gedraaid. Daar heb ik iemand ontmoet en die heeft heel veel restaurants. En die zei, als je het nodig hebt. Dus dat is wel toen zo gegaan. En hij heeft ons in contact gebracht met een makelaar die voornamelijk riads had van Marokkaanse mensen. Dus niet expats en meer echt in het hart van de Medina. Ja. En hij stuurde ons een paar riads, maar er sprong er eentje uit. Maar er was een heel klein fotootje met heel veel zwart eromheen. Alsof het op een Canon camera en dan geïmporteerd. En dat je bijna. En ik zei, dat is hem. Ik voel het, dat is hem. En toen zei die makelaar, hij is wel boven budget. Ik zeg, maak me niet uit, ik wil gaan kijken. En toen kwamen we binnen. Ik zeg tegen Bas, oh mijn god. Ik voel het, dit is hem. En toen kwamen we thuis in onze riad waar we hadden afgehuurd om te slapen. Ik zeg, ik kan niet meer slapen. Bas zegt ook, ik kan niet meer slapen. Dit is hem. Ik zeg, ik ga mijn zus bellen. Ja. Mijn zus is advocaat en die werkt heel hard. En die heeft niet eens tijd om iets voor zichzelf te doen. Met haar verdiensten. En dus toen belde ik erop. Ik zeg, sis, ik heb een business proposal voor je. Toen zei ze, wat het ook is. Ik zeg, ja. Nou, dan moest ik echt van huilen, leuk. Natuurlijk. Ja, want dat support die ik van haar heb gekregen is onwerkelijk groot. Omdat ze zo in mij gelooft. Ze zegt, COVID is hier net geweest. Amsterdam is heel erg bedroevend. Ik heb behoefte aan iets van jullie avontuurlijkheid. En iets om naartoe te leven. En toen heeft ze zonder de riad te zien, is ze daar ingestapt.
Heel bijzonder.
Heel bijzonder. Het traantje verlaten. Dus zij vertrouwt me gewoon volledig met het hele opzetten van alles. En zo zijn we het gaan doen.
Zo is het begonnen.
Zo is het begonnen, ja.
En dat was ook, zeg maar, dat was het idee. En dan ontstaat denk ik.
Zo is het niet begonnen.
Oh, even terug.
Even terug, want dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal in navolging van geloof en manifestatie. Is dat we toen zijn gaan bieden op dat huis. En toen hadden we een bod en toen was ik in gesprek met Sherif, onze huidige hotelmanager die 25 jaar in dat huis heeft gewerkt met Franse eigenaren. Toen bleek dat er dus twee koppels waren, twee Franse koppels, oudere mensen, 80, 75, 80, die in conflict zijn geraakt samen over een bepaald bedrag, geldbedrag. En daardoor, totdat dat was resolved, het huis niet meer wilde verkopen aan ons. Ja, we wilden het zo graag. Toen heb ik een pdf gemaakt in het Frans om te vertellen wie wij zijn als gezin, de kinderen, Bas en ik. En waarom we zo verliefd waren geworden op die riad. Toen had ik een fotoshoot op Esvedra, waar ik de productie voor deed en waar er geen signaal doorheen kwam. Dus elke keer als ik de skipper moest bellen om ons op te halen of om iets te regelen, moest ik naar boven lopen met mijn telefoon.
Ja.
En toen was ik bezig met die shoot, met styling. En ik stond gewoon beneden, waar dus geen signaal was. Toen kreeg ik één telefoontje, kwam er doorheen. Een Frans nummer, maar ik spreek geen Frans. Maar het team waar ik mee stond, die kwam uit Parijs. Dus ik zei van, ik denk, het kan haast niet anders. Ik leg het je straks wel uit, maar wil jij de telefoontje aannemen? En toen nam Claire de telefoon op en die zei van, ik spreek voor Renu, spreek geen Frans. En toen zei ze van, nou, ik ben een van de vier eigenaren van de riad in Marrakesh. Ik heb een pdf ontvangen en ik wil haar vertellen dat we de riad aan hun willen verkopen. Wederom weer huilend op Esvedra.
Ja.
Omdat ik zoiets had van, hoe is het nou toch mogelijk? Weet je wel, van dat er niks doorheen komt. En dat dit telefoontje mij toch bereikt, weet je wel. En ik geloof, ja, ik ben wat dat betreft toch wel, nu geloof ik dat Ibiza daar gewoon toch wel iets mee te maken heeft.
Ja, ongetwijfeld.
Met het realiseren van onze dromen.
Ja.
Ja.
Mooi verhaal inderdaad. Ja. Maar ik moet zeggen, ik bewonder je doorzettingsvermogen ook wel. Dat zijn, ja. Ik vind dat een hele creatieve en mooie manier ook om ermee om te gaan. Zo van, ja, ik wil die Riad kopen, maar dat willen we ook met een bepaalde reden. Dus we introduceren onszelf of we leggen onszelf bloot en we laten zien wie we zijn aan de verkoper.
Ja, want anders ben je gewoon een naam, weet je. Dus maak jezelf persoonlijk en vertel wat je intenties zijn. En ook dat je heel goed voor het huis gaat zorgen.
Ja.
Ja, dat het gewoon voelt als een match.
Mooi.
Ja.
We moeten helaas wel richting afronding. Ik sluit dat af met tweezelfde vragen bij iedere gast. Welke levensles zou je mee willen geven?
Nou, ik denk dat ik niet de enige ben die dat gaat zeggen. Maar volg je hart. Geloof heel erg in jezelf. En durf grote dromen.
Mooi. Welke gast of gasten zou je nog graag terugzien in deze podcast? Je hebt een aantal leuke gasten gelinkt ook voor dit seizoen.
Ja. Dan zou ik zeggen mijn man Bas. Omdat hij nu een hele grote transformatie heeft gemaakt. Ik echt in hem geloof. En ik denk dat hij iets heel moois te vertellen heeft.
Ja. Leuk.
Ja.
Gaan we doen. Hoe kunnen mensen jou volgen?
Via mijn Instagram. Renukashap_stylist.
Oké.
Okay. Ja.
Leuk. Dankjewel.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan. Vond het een leuk gesprek.
Ik ook.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.